Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus de Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. Dat is gemeente wel dagelijks gepast, maar zeker op een dag als deze waarop wij de geboorte van onze Heere en Heiland mogen gedenken. Psalm 75, daarvan het eerste en ook het zesde vers. Vanavond, gemeente, willen wij met mond en hart belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Vanavond doen we dat met de geloofsbelijdenis zoals die is opgesteld in 325 na Christus in Nicea. Daarna zingen wij op Psalm 118 het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Waarom? Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies daarom loof ik hem mijn leven lang. 118 vers 7. En laten we nu dan allen met mij in ons hart als volgt meezeggen. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. En die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we eerst samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten we samen bidden. O getrouwe en almachtige Heere in de hemel. Ja, groot is uw trouw, o Heere. Ons ook op deze dag alweer zo rijk betoond. De dag, Heere, waarop wij mogen gedenken, dat u, Heer Jezus Christus, uw eeuwige woning, waar u omgeven was met een en al heerlijkheid, waar u aanbeden werd en bejubeld door een legioen van engelen, waar u was in de schoot van de Vader en dat u dat, Heere, allemaal hebt willen verlaten. Achter u wilde laten om af te dalen naar deze aarde. Om daar, Heere, ons mensen, die in het duister wonen, te beschijnen met uw licht. Ja, Heere, dat niet alleen, nog dieper. Om zo verloren zondaren op te zoeken en te zaligen, want u bent gekomen zoals u zelf gezegd hebt. Niet om gediend te worden, maar om te dienen. En u diende, Heere, met de liefde van uw hart, zo diep, tot in de dood, ja, tot in de Godverlatenheid aan toe. En dat, Heere, alles om ons, mensen die van zichzelf niet naar u vragen. Maar Heere, wat rijk en wat een genade dat u nu zelf die vraag in harten ontsteekt. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God om zo, Heere, ook toe te werken naar uw Christus. Ja, Heere, groot is uw trouw, want nog altijd mag dat woord verkondigd worden. Ook onder ons, ook vanavond weer voor de tweede keer op deze eerste kerstdag. Heere, daarvoor danken wij u en we bidden u, geef ons dan ook vanavond oren om te horen en een hart om op te merken. Ach Heere, misschien vinden we het wel wat te veel. 3 zondagen achter elkaar, 5 kerkdiensten. En misschien hebben we ook wel gezucht, moeten we nou alweer? Maar Heere, wilt u dan maar geven, iets daarvan te mogen zien, wat dat betekent, dat we hier weer mogen zijn en dat u, Heere, weer tot ons spreken wilt. Want dan gaat het toch niet om wat de dominee uw dienaar heeft overdacht. Maar Heere, dan gaat het toch ook vanavond om wat de Geest tot de gemeente, tot ons heeft te zeggen. En daarom bidden we, Heere, geef dat dat woord dan ook ingang mag vinden in al onze harten, van de jongste tot de oudste aan toe. Wij mensen kunnen dat niet bewerken. Maar u, Heere, kunt het en u hebt het ook beloofd. Waar 2 of 3 in uw naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. O Heer, en we zijn met veel meer, ook onzichtbaar. We bidden u ook voor hen die met ons verbonden zijn, die thuis of elders of later deze dienst ook zullen beluisteren. Heere, wil ook hen zegenen. Sterken, vaak ook in de eenzaamheid, in het alleen zijn. Heere, u weet wat nodig is. U bent ook de God van alle vertroosting. Geef zo, Heere, een dienst die mag uitlopen op de eer en verheerlijking van uw grote naam. Sterk ons zo in het spreken en in het horen. Nou, geef, Heere, dat alle verhinderingen, dat die ook mogen wegvallen. Verheerlijk zo uw naam, breid uw koninkrijk uit en wil ons horen, omwille van hem die u altijd hoort, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, vanmorgen hoorden we onder andere over een nieuw ingekomene. Nou, als nieuw ingekomene mag ik u vanavond ook vertellen en wijzen op de grote nieuw ingekomene in deze wereld, onze Heere en Heiland Jezus Christus. En we willen dat doen vanuit wat Paulus schreef in een van de pastorale brieven, zoals we dat noemen. Dat zijn de 2 van Timotheus en Titus. Wel uit de laatste, de brief aan Titus, het 2e hoofdstuk. We lezen daarvan de eerste 15 versen. Titus 2, vers 1 tot en met 15. Waar Paulus aan zijn collega en broeder, maar ook aan ons het volgende schrijft. Doch gij spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid, de volharding. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn gelijk de heiligen betaamt, dat ze geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijn begeven, maar leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord van God niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn, Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is, beschaamd worden en niets kwaads hebben van u te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. En dat alles dan om reden van het volgende, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachte. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. De tekst voor de preek vindt u, dat zal u al wel duidelijk zijn, in de versen 11 en ook 12. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Twee aandachtspunten. We letten ten eerste op grond van vers 11 op de gave van kerst. En ten tweede, naar aanleiding van vers 12, ook op de opgave na kerst. De gave van kerst en de opgave na kerst. Maar eerst mag u uw gaven gaan geven. En zijn de collecten vandaag bestemd voor de volgende doelen. De eerste voor de evangelisatie in Oltenia, Roemenië. De tweede collecte tijdens de dienst voor de kerk. En straks bij de uitgang is de collecte ook, althans de opbrengst, bestemd voor de kerk. En u wordt nog meegedeeld dat morgenochtend, tweede kerstdag, om 9:30... uw eigen predikant dominee Breure hoopt voor te gaan. En tevens zal dan ook het sacrament van de heilige doop worden bediend. We zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 25, de versen 4 en 6. 4 en 6 van Psalm 25. de gave van kerst en de opgave na kerst. En dat naar aanleiding van Titus 2 vers 11 en 12. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. We zongen er zojuist van: God zal zelf hun leidsman wezen, onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Gemeente, vanmorgen hebben we gehoord eigenlijk dat ongehoorde. Dat de Heer Jezus zijn hemelse woning wilde verlaten om af te dalen naar onze wereld en ons in onze duistere woningen, als ik het zo mag zeggen, op te zoeken. Christus, de Heere der heerlijkheid, hij wilde zichzelf zo diep verlagen en vernederen. En iets van dat grote, van dat wonder werd ook luid bejubeld door de engelen in de velden van Efrata. Zie, wat de betekenis daarvan was: ik verkondig uw grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, Christus de Heer. Ja, dat is kerst. God bezorgt zijn heil op aarde en worden hemel en aarde verenigd tezamen. Die blijde boodschap van grote blijdschap klonk daar in de velden van Efrata. De zaligmaker voor heel het volk, voor heel de wereld. En het is net, gemeente, of Paulus hier de echo van die woorden opschrijft aan zijn collega Titus. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Gemeente, bent u dan ook zo blij dat het weer kerst is? En dat we weer mogen gedenken hoe hij kwam, ja, van al zo hoog. Vanuit de heerlijkheid van de hemel naar de duisternis van deze aarde. Blij, omdat hij kwam als zaligmaker. Alleen dat woord al, gemeente, daar moet je eens diep over na gaan denken. De zaligmaker die gezegd heeft: ik voor u in uw plaats, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Want die diepte zit erin. En daarom door Paulus hier met recht ook zaligmakende genade van God genoemd. Want dat doet Gods genade. Ja, sterker nog, dat is Gods genade. Rampzaligen worden zalig. Dat wil zeggen gered. Gered van de eeuwige dood. En worden zo vol van het leven. Het ware leven, het onvergankelijke leven dat sprankelt tot in eeuwigheid. Ja, vol van hem die het leven is en die alle denkbare heerlijkheid bezit. En daarboven nog veel meer. Nee, geen goedkope genade. Maar duur verworven. Duur verworven. Het zal het kind van Bethlehem het leven gaan kosten. Kerst betekende voor hem, gemeente, het begin van een weg van kribbe naar kruis. Gemeente, gaat er dan niet wat trillen van binnen? Wordt u daar nou niet blij van? En vertroost u dat niet? Zaligmakende genade. Laten we het eens wat nader gaan bekijken. Je kunt het Griekse woord wat hier staat ook vertalen met reddend, behoudend. Het is reddende genade. Genade die je bevrijdt van dat verstrikt zijn in je ego en in alle zuchten die daarbij horen. De eerzucht. Ik er de beste, ik er de eerste. De heerszucht. Ik de grootste. En de hebzucht. Ik er alles. Kortom, gemeente, van het zo op jezelf gericht zijn. Genade die je het gevecht leert opgeven en je leert overgeven aan deze koning. Genade die je daarom weer richt op God, op Christus de Redder, en uit Hem doet leven, waardoor de liefde weer gaat stromen. Liefde van God in Christus die je toestroomt en die zo een wederliefde op gang brengt en plaats maakt voor vrede en gerechtigheid. Want dat werd met kerst bezorgd op aarde. En daarom, in alle toonaarden, ere zij God en vrede op aarde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Niet langer heersen, hoe gecamoufleerd ook en hoezeer kunnen we het soms camoufleren. Maar dat het ten diepste toch gaat omdat ik maar mijn zin krijg. Nee, niet heersen, maar dienen. Niet meer geleid door het ik wil, maar door het Heere. Wat wilt u? Wat wilt u? Zaligmakende genade, gered, behouden worden van het diepst denkbare kwaad, de vloek van God over je zonde. En daardoor tevens en tegelijk ontvangen het allerhoogst en het eeuwig goed. Wat een prachtige uitdrukking is dat ook in die psalm. Het allerhoogst en het eeuwig goed. Namelijk de vrede van God voor je ziel en lichaam tot in alle eeuwigheid. Gemeente, daarom wordt die genade zalig maken. Dat is heilbrengend genoemd. Gemeente, en dat is niet een sprookje. En kerst is niet alleen maar een romantisch gebeuren. Ja, zegt u, dat wist ik al. Jawel, maar ga maar eens na. Het is ook niet de mening van deze dominee of van dominee Breuren of van de kerk. En dus een zaak waarover je ook van mening kunt verschillen. Zoals je dat tegenwoordig zomaar of soms heel vaak al tegenkomt. Ik weet niet hoe dat hier is. Ook als dominee, als je het dan ergens over hebt vanuit het woord, dan dat er dan gezegd wordt, ja dominee, dat is uw mening. Maar ik vind, begrijpt u, maar dat is hier in ieder geval niet aan de orde. He, een zaak waarover je van mening zou kunnen verschillen. Nee, kijk maar naar de tekst. Dan gaat Paulus verder en dan zegt hij, die genade is verschenen. Die is verschenen. Dat wil zeggen, die is realiteit geworden. Gemeente, die genade, die grote genade is verschenen op de aarde, onder ons mensen. Het lag in de kribbe en het droeg al zijn kruis. Ook zo onbegrijpelijk. Het lag in de kribbe. Nee, niet in een mooie slaapkamer in het paleis van Herodes, maar in een stal. In een voerbak. En daar droeg het al zijn kruis. De schaduw van het kruis viel er als het ware al overheen. Christus, ik zei het al, hij kwam van al zo hoge. En is verschenen. En trad hier op aarde voor het voetlicht. O gemeente, de Bijbel is er vol van. Al in het Oude Testament werpt hij zijn schaduw vooruit. God beloofde hem al na de zondeval. Ik zal vijandschap zetten. De moederbelofte, u weet dat en jullie jongens en meisjes weten dat ook. De moederbelofte. De belofte van Christus. En dat, oftewel hij, zal u Satan de kop vermorzelen. En via Abraham, de belofte van de zoon Isaac, En vanuit Isaac via David naar Bethlehem, waar hij geboren werd. De rode draad door het Oude Testament heen. Ook daarin, gemeente, zien we zo rijk. Groot is uw trouw, o Heer. En ook de profeten van het Oude Testament verkondigden het heil in Christus als de Verlosser. Zo verscheen hij als de volmaakte uitdrukking van Gods genade. Johannes begint er zijn evangelie mee. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren zoon van de Vader. En dan komt het vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. De oude Zacharias, juist een wonder, die ging ervan zingen. Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en verlossing tot stand gebracht. Om zijn volk kennis van de zaligheid te geven en in de vergeving van hun zonden. Waarom? Waarom? Waarom, o Heer Jezus? Bent u verschenen en wilde u dat doen? We horen die vraag vanmorgen ook. De gemeente Zacharias die wist het. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons heeft omgezien. En dan komt het om te verschijnen. Daar heb je het weer. Aan hen die gezeten zijn in de duisternis en schaduw van de dood, om onze voeten te richten op de weg van de vrede. Op die smalle weg die leidt tot het eeuwig leven. Zaligmakende genade, o gemeente, zo rijk, zo diep en zo hoog. Jawel, amazing grace, verbazingwekkende genade. Gemeente, dat is nu kerst. Hebben we ons daar al wel eens over leren verwonderen? Want het gaat, en ik hoop dat u ook niet die gedachte hebt, maar het gaat met kerst niet om een bepaald gevoel. Al gaat het zeker niet om het gevoel heen, het geloven, maar het gaat daar niet om. Het geloof, het gevoel is niet bepalend. Maar gaat erom, gemeente, hebben we ons daar al eens over leren verwonderen. Over die zaligmakende genade van God. En belangrijker nog, kwam het ook al in ons, in uw, jou en mijn leven, tot een overgave aan die genade. Anders gezegd, is Christus ons het leven geworden. Want, en dat is een werkelijkheid die, een keerzijde die even werkelijk is als die grote genade. En dat moeten we elkaar ook eerlijk zeggen. Want gemeente, de Heere zegt ook, hoe zullen wij ontvlieden, ontkomen, als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven, als we die veronachtzamen. En daarom, gemeente, ik leg het de vraag maar bij u neer. Wat doet het nu met u? Dat het vandaag kerst is. Wat heeft het nu met jou gedaan? Bracht het u al tot de heiland? En dan bedoel ik niet alleen die dag van vandaag, maar gewoon het feit dat Christus gekomen is om ons mensen te redden. Bracht het jou al tot de heiland? Om zo ook te delen in die grote genade. Want iedere keer, gemeente, als die genade verkondigd wordt, wordt jij genodigd, ja sterker nog, opgeroepen om te komen tot Christus, deze bron van genade. Opgeroepen om te gaan, jawel, je moet gaan, net als de herders toen. Kerst, raakt het ons nog? Als we dan horen van die grote genade, of is dat woord, en ik hoop toch van harte van niet, al voor ons, is dat voor ons al een uitgesleten begrip geworden. Ja, genade, ja, het is allemaal genade, dominee, ja hoor. Ja, Maar weet je nou wat dat betekent? Brengt het wat teweeg in je hart? Als we daar weer over horen vertellen of zingen. Van dat kind van Bethlehem. Ik bedoel, iets van troost. Omdat je jezelf hebt leren kennen. En beseft alleen in hem voor de heilige God te kunnen bestaan. Iets van vreugde en dankbaarheid. Omdat hij in zijn onpeilbare liefde zich voor u, niet voor anderen alleen, maar voor u, voor jou, heeft willen vernederen tot in de dood. Een diepe vreugde, omdat de deur van het Vaderhuis weer open is en wijd open staat. Iets van hoop en verwachting, omdat je geloven mag dat aan alle lijden hier, van welke aard dan ook, dat er straks een einde aankomt, omdat je dan eeuwig bij hem mag zijn. En je dan ook van jezelf verlost bent. Heb je dat ook wel eens, dat je soms bij alles wat er zijn kan, maar soms ook zo moe kunt worden van jezelf. Als het weer is fout gegaan. Als je weer niet waargemaakt hebt wat je je had voorgenomen. En iedere keer weer, maar merkt, o Heere, het is iedere keer weer zonde. Om dan ook van jezelf verlost te zijn. Omdat hij al die schuld op zich genomen heeft en dan daar ook nooit meer op terugkomt en je dan eeuwig bij hem mag zijn. Maar gemeente, je kunt er wel een uur over uitweiden. Die zaligmakende genade van God. Ja, het is groot. Het is rijk. Maar gemeente, dan gaan we naar ons tweede punt. Het is ook niet vrijblijvend. Want die gave betekent tegelijk ook opgave. Opdracht, zo u wilt. En daarom letten we in de tweede plaats ook op de opgave na kerst. Die grote gave van God, het kind Jezus, onze Heer en Heiland, brengt de mens tot overgave en werkt dan door, als ik het zo mag zeggen, als een opgave. Bekeert u, wordt vernieuwd, leg af uw vorige leven, de oude mens en trek aan de nieuwe mens. Gemeente, dat is de uitwerking. Van Gods grote gave. Gemeente, liefde moet blijken. Daar zullen we het allemaal wel mee eens zijn. Als een jongen zegt heel veel van zijn meisje te houden. Maar tegelijk elke week ook met andere meiden omgaat. Of ja, omgaan is niet erg, maar daarmee flirt. Of misschien zelfs wel een verhouding mee heeft. Dan kan die jongen wel zeggen, ja, ik hou van mijn meisje, maar dan geloven we dat niet. Want hij bewijst het tegendeel. De gemeente, zo is het in het geloof ook. Geloof wordt zichtbaar. Geloof moet blijken uit onze praktijken. Dat is onder andere wat de apostel Jacobus ons in zijn brief heel nadrukkelijk voorhoudt. Wees niet alleen hoorders, dat is ook goed, maar zegt hij, wees daders van het woord. Geloof moet blijken uit onze praktijk. Kortom, gemeente, genade, dat werkt wat uit. Genade, dat is geen statisch iets. Zo van, nou ja, je hebt het of je hebt het niet. Nee, knielen bij de kribben van Jezus en hem erkennen als je zaligmaker en verlosser. Het betekent niet alleen gered te zijn van het eeuwig verderf. Al is dat wel het eerste en het grootste. Om het wat platter te zeggen misschien, en dat begrijpt u het misschien beter, gemeente, gaat het ons alleen maar om in de hemel te komen? Als ik dat maar weet, dat mijn zonden vergeven zijn, dat ik in de hemel kom, nou dan ben ik tevreden. Nee, gemeente, Christus erkennen als je zaligmaker en verlosser. Dat betekent tevens hem erkennen als koning in je leven. En je zo ook door hem te laten leiden. Zoals we het ook gezongen hebben, God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Leren. Leren, ja, dat is het. Die genade brengt op school. Je komt op school terecht, de leerschool van de Heilige Geest. Vers 12, hij spreekt over onderwijst ons. Die zalige, die zaligmakende genade onderwijst ons. En wat wordt er dan geleerd? We houden het bij onze tekstwoorden, maar dat is in eigenlijk alle brieven ook zo. Onze tekst laat zien, gemeente, dat het gaat om afleren en aanleren. Afleren van verkeerd gedrag en aanleren van goed gedrag. Dat onderwijs van de geest is erop gericht om ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten af te leren, zegt Paulus. Om die te verzaken, staat er, te verloochenen. Dus afstand van nemen. Van de goddeloosheid en de wereldse begeerten, daar afstand van nemen. Gemeente, daar zijn we bij onze doop al toe opgeroepen. Jawel, om de enige waarachtige God aan te hangen, te betrouwen en lief te hebben en zo van daaruit de wereld te verzaken, te verloochenen en in een nieuw godzalig leven wandelen. Alles met de doop te maken. En ik ga ervan uit dat we allen gedoopt zijn. De gemeente, dat betekent, even tussendoor, het feit dat u gedoopt bent, dat jij gedoopt bent, dat is ook niet vrijblijvend. Van, nou ja, dat is mooi dat mijn ouders dat hebben laten doen en ja, vind het wel mooi dat ik gedoopt ben. Nee, daarmee heeft de Heere ook gezegd, jij hoort bij mij. En de Heere wil dan ook dat we ook in zijn wegen gaan wandelen. Dus de wereldse begeerten en de goddeloosheid verzaken. Nee zeggen tegen alle goddeloosheid. Nou, dat is ook weer zo'n woord, hè, waar je van alles bij kunt bedenken. Het is niet zo moeilijk om daar iets bij te bedenken. Wat is nou de goddeloosheid? En dan denken we misschien meteen altijd aan als enige aan heel erge dingen. Grote uitspattingen en al dat soort meer. Dat is goddeloos. Nou, gemeente, laten we maar wat dichterbij blijven. Alles wat godloos is. Het woord zegt het al, goddeloos. Los van God. Zonder God. Los van God. Geen ontzag voor God en zijn heilige wet, maar eigen meester en eigen baas. Ik vind dat dat moet kunnen. Dat is de goddeloosheid. En met het heiligste mag openlijk worden gespot. Ik doe wat ik goed vind in eigen oog. Goddeloosheid, nou, dat is bijvoorbeeld om maar iets te noemen, het recht om een eind aan je leven te maken. Als je vindt dat het wel genoeg geweest is. In ons land al in een wet vastgelegd. Tegen het zesde gebod. Goddeloos, dat is het legaliseren van het huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen. Tegen Gods scheppingsorde. Goddeloos, dat is bijvoorbeeld ook het seksualisme. Dat er aan alle kanten afspat in onze samenleving. De vrije moraal. Hè, waarin seks en liefde van elkaar zijn losgekoppeld. Lijnrecht tegen het zevende gebod. En zo kun je doorgaan. En dan denken we misschien nog uitsluitend aan andere gemeenten. Maar goddeloos, dat kun je ook zijn als je weliswaar voor het oog heel netjes leeft. Keurig op het paadje loopt, ook op het kerkelijke pad. Maar dat je leven in feite alleen bestaat uit het najagen van eigen verlangens en begeerten in de vorm van geld, goed en genot. Waarin de Heere niet in eerste plaats heeft, maar op zijn best een bijrol. Nou, in zo'n los van God wereld leven wij en ademen ook wij dat dagelijks in. O, gemeente, laten we maar eerlijk zijn, meer dan we beseffen en misschien wel meer dan we willen weten, zijn ook wij daarmee geïnfecteerd. Want begin maar bij jezelf. En wees dan maar eens heel eerlijk. Nee, je hoeft niet tegenover mij te doen, maar doe het maar tegenover de Heer. Maar, schrijft Paulus aan de Galaten, wie van Christus zijn, die hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Ja, dan hebben we er nog net zoveel last van. Maar dan leren we er tegen te strijden. En dan leren we ook nee te zeggen. Waarom? Ja, omdat het niet mag. Nee. Omdat er liefde kwam. Omdat er liefde kwam tot God. En als wederliefde van zijn liefde tot ons. Omdat je in Christus je zaligmaker ging zien. En zoveel heerlijkheid in hem mocht vinden. En omdat je meer en meer gaat beseffen wat het nu voor hem betekende. Om in Bethlehem geboren te worden. En wat het hem kostte. Om jou de zaligheid te schenken. Dat het hem zijn leven kostte. En spot en smaad en hoon. En daarom zeg je dan. Heere, dat niet meer. Dat niet meer, dat godloze. Heere, dat wil ik niet meer, maar ik wil u dienen. Kijk, en op de leerschool van de Heilige Geest worden we onderwezen. En als ik het zo mag zeggen, getraind in de heilige oorlog. Hoe wij de wereld zullen verzaken en onze oude natuur doden. Ja, u zegt misschien, ja, hoe doe je dat inderdaad, hoe doe je dat? He, moeten we dan de mouwen opstropen? Dan zeggen jongens, we gaan er met z'n allen flink tegenaan. Dan krijgen we het er wel onder. Ach nee, ook dat leer je. Heel snel af. Weet u hoe we dat leren? Maar op één manier. Door dicht bij hem te blijven. Door dicht bij hem te leven. En zo niet alleen maar de goddeloosheid signaleren. Ook in eigen leven. En er misschien ook nog wel over klagen. Daar zijn we over het algemeen ook wel goed in. Hè? Dat het allemaal zo bergafwaarts gaat en al die dingen meer. Maar ook wat jezelf betreft, dat je nog zo vaak van die verkeerde gedachten en verlangens in je aantreft. Maar er dan ook concreet en resoluut tegen optreden. Er niet mee spelen. Want we zijn niet sterk genoeg om de verleiding te weerstaan, gemeente. De zonde, anders gezegd, niet alleen haten, maar ook mijden. Want gemeente, het is ronduit hypocriet, schijnheilig. Als we bidden, Heere, leid ons niet in verzoeking. En tegelijk op allerlei internetsites en op alle tv-kanalen rondsurven. En zo de verleiding juist opzoeken. Nou, dat leer je op de dagopleiding van de Heilige Geest. Die je wijs maakt tot zaligheid en die je leert hoe je wandelen moet. Zorg dus, gemeente, jonge vrienden, dat je onder de invloedssfeer van de Heilige Geest bent. Niet alleen op zondag, maar dagelijks. En dat is leven bij het woord. Leven bij het woord. En je daardoor laten leiden. Dat gebruikt nou de Geest om je de weg te wijzen. En om je de kracht te verlenen om af te leren. He, om de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. Omdat je meer en meer ook gaat zien dat je er dood ongelukkig van wordt. En zo leer je het. Ook al levert het strijd op, nou en of, soms een geweldige strijd. Maar toch, het krijgt vorm in je leven. Want het geloof, zegt Paulus ergens anders ook, werkt door de liefde. Het is de liefde van Christus die je dan aanvuurt en aanstuurt. Zijn liefde voor mij ontsteekt dan een wederliefde. En daarom, jonge vrienden, is het ook geen moeten. Dat denken we zo vaak, van je moet dan van alles en je mag zoveel niet meer. Nee, dan is het geen moeten meer, geen plicht. Maar dan wordt het een liefdedienst. En echt waar, bepaalt geen saai en somber leven waarin niets meer mag en zoveel moet, oh nee. Ja, het is waar. Dan is er veel waar je niet meer in mee kunt. En waar je niet meer mee kunt leven. Maar is dat erg? Wel nee, want er staat zoveel tegenover. Waarvoor je met heel je hart kunt en wilt leven. Moet maar eens kijken in vers 13, daar staat het. Terwijl wij verwachtende de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Gemeente, laat dat eens op u inwerken. Verwachtende zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Want dat is verbonden aan dat knielen bij de kribbe en het dienen van de Heer. Dat is verbonden aan het verloochenen van alle goddeloosheid en de wereld en haar begeerlijkheden. De zalige hoop en het voorwerp van die hoop, ja, dat is Christus, die komen zal. En die voor eeuwig regeren zal. Wiens rijk geen einde zal hebben, zo hebben we zojuist beleden. En dat rijk, dat is een eeuwig vrederijk. En met hem, dat is ook de belofte in het woord, zullen regeren allen. U, jij, allen die in het leven, die in dit leven hem zijn gaan toebehoren. Door die zaligmakende genade van God. En zo dan delen. In die heerlijkheid, in al zijn schatten, al zijn gaven, dat volledig deelachtig worden als erfgenamen en kinderen van God. O gemeente, dat is snel gelezen, snel gezegd. En het klinkt ons misschien heel bekend ook in de oren. Maar ik meen het echt, laat dat nou eens tot u, tot jou doordringen. Wat dat betekent. Al zijn schatten, al zijn gaven, volledig deelachtig worden. Vrede op aarde, ja, dat is het. Harmonie, volmaakte liefde, vrede, gerechtigheid. Dat staat u te wachten. Dat staat uit, zoals Petrus zegt, als de erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Ja, voor wie? Voor u. Voor jou, als je door het geloof mag delen in die zaligmakende genade van God. Als je Christus als je redder belijdt en hem erkent als koning in je leven. Mag ik het dan vragen, gemeente, hoe staat het nu met onze verwachting? En nu het weer kerst is en we die blijde boodschap weer mogen horen. Ook morgenochtend nog een keer, zo de Heer het geeft. Midden in alle duisternis en donkerheid waarmee we omgeven zijn. Want het is toch een en al ellende. Hè, wat er op het nieuws te horen en te zien is. Maar ook in het eigen hart zo vaak en zo nadrukkelijk nog wordt aangetroffen. Wat een genade dan, toch. Als ons hart gaande gemaakt wordt. Misschien wel voor het eerst. Of sinds lange tijd geleden weer. En dat we opnieuw verzekerd werden van zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. O gemeente, als we daar iets van mogen kennen. En dat het blij vooruitzicht voor ons is geworden. Dat we ook vanmorgen hebben gezongen. Dan gaan we ook het tweede deel van vers 12 begrijpen. Want niet alleen leert de Heilige Geest ons het verkeerde af, om niet in alle goddeloosheid en wereldse begeerten te leven, maar hij leert ons ook het goede aan. Nog eens, God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Nou, hoe wandelt, hoe leeft dan een christen? die de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van Christus verwacht? Die leeft hier op aarde, in deze tegenwoordige wereld. Hoe? Nou, kijk maar. Matig, rechtvaardig en godzalig of godvruchtig, zegt Paulus. Nou, gemeente, toets u er dan maar aan. Matig, ofwel bezonnen. En niet leven naar de waan van de dag, maar beheerst. Dat geldt de verhouding naar jezelf toe. En niet gedreven door een lust om het maximale, als het gaat om bezit en genot, van welke aard dan ook. Of juist met deze dagen, als het gaat om eten en drinken, je weten te beheersen. Want je weet, je beseft, dat is allemaal maar betrekkelijk. Ook de goede en de mooie dingen die God geeft en waar we hem voor mogen danken. Natuurlijk is er deze dagen ook het genieten van familiebanden en vriendenkringen, van eten en drinken en zoveel meer. En ik zeg ook, gemeente, laat het ook deze dagen vooral maar gezellig zijn. Ik vind het ook geweldig, ik vind het ook heerlijk, mevrouw en ik, dat we vanavond de helft van ons gezin bij ons hebben en morgen met de andere helft hopen op te trekken. Heerlijk. Maar toch. Hoe fijn, hoe groot het alles ook zijn mag. Al die zegeningen die de Heere geeft. Gemeente, het is toch niet het een en al. Dat bedoel ik. Want je horizon, die ligt verder. En alles wat hier het leven aangenaam maakt. Nogmaals, hoezeer we de Heere er ook voor mogen en moeten danken. Toch valt het in het niet bij wat komt. En dat relativeert tegelijk aan de andere kant ook de moeite en de zorgen van het leven. Nee, niet dat je het niet raakt. En ik bagatelliseer dat ook zeker niet. Als een geliefde sterft. Of als er andere ingrijpende problemen op je pad komen. Je de boodschap krijgt van de dokters. We kunnen niets meer voor u doen. Natuurlijk raakt je dat. Maar dat is dan het verschil. Je wordt er niet wanhopig van. Je kunt je beheersen, want je weet. En dat is vaak ook wel na heel veel strijd, maar toch. Kom je dan op dat punt, je weet, het is tijdelijk. Straks is het voorbij. En dan wacht de heerlijkheid. Die verwachting, gemeente, en dat vooruitzicht maakt ons vervolgens ook rechtvaardig. Het tweede wat Paulus noemt. En dat richt zich dan op de naaste, niet op onszelf. Omdat de rechtvaardige in het centrum van mijn leven is. En zo leert de Heilige Geest mij ook rechtvaardigheid te doen. Dat ik ook voor de naaste zoek wat recht en billijk is. Dat ik hem lief heb, jawel, als mezelf. Me niet verrijk ten koste van de naaste. En niet meteen altijd onmiddellijk op mijn strepen ga staan. Hem niet zwart maak. Of over hem roddel. Maar zoals de catechismus zo mooi zegt, zijn eer en goed gerucht bevorder. Nou, dan hebben we mensen ook nog wat heel wat te leren. Rechtvaardig, gemeente, dat is ook eerlijk en betrouwbaar zijn. Ook dat leer ik door die zaligmakende genade van God. De Geest voedt mij daarin op. En dat vind ik altijd heel mooi. Je ziet dat soms ook heel concreet gebeuren in mensenlevens. Dat de scherpe kantjes eraf gaan. En dat men milder wordt voor de naaste en eerlijk. En betrouwbaar. Omdat de Heilige Geest als het ware aan het bijtelen is aan je. Om het beeld van Christus in je te herstellen. Het aandoen van de nieuwe mens, weet u wel. Hij gaat je hoe langer hoe meer vormen naar dat beeld. Het derde wat Paulus noemt is godzalig leven, godsvrucht. Dat is dus onze verhouding tot God. Als laatste genoemd, maar daarom niet de minste. Gemeente, deze drie vormen één geheel. Matig, rechtvaardig en godvruchtig of godzalig. Het is de shalom. De shalom, de vrede waar de engelen van zongen en die in Christus verschenen is op aarde. En bij godzalig leven kunnen we dan denken aan bijvoorbeeld eerbied en ontzag. Aan eer en aanbidding. Onderwerping aan zijn gezag. Vervuld en een verlangen steeds meer vervuld te worden. Met alles wat zijn eer bevordert. Zoals de engelen dat ook zongen. Ere zij aan God. Gemeente, dan zien we hier het grote gebod verschijnen. Van de wet. Waar Jezus ook een samenvatting van gegeven heeft. Nou, je kunt het ook in één woord kun je de wet samenvatten. Dat is het woord liefhebben. Ja, liefhebben. God boven alles. En de naaste als mezelf. God zalig leven. Rechtvaardig en matig. Dat kenmerkt het leven van de pelgrim die op weg is naar het vaderland hierboven. Die daarop gericht is. Gemeente, het evangelie, Gods zaligmakende genade, leert ons niet alleen goed te geloven en te hopen en te verwachten, maar ook om goed te leven. Goede werken voort te brengen. Jawel, wordt hier ook genoemd. Daar zijn wij een beetje vies van, hè, van dat woordje goede werken. Maar gemeente, weet wel, het is heel Bijbels. Nee, dat is niet Rooms. Dat wordt het als we denken dat we ermee wat mee kunnen verdienen. Maar goede werken als vruchten van het geloof. Dat wil de hemelse landman zien. Geloof, nog eens, moet blijken uit onze praktijken. Zijn geboden doen. Niet omdat moet. Nee, uit dankbaarheid. Dankbaarheid voor die shalom, de vrede die in Christus op aarde kwam. En dat is bepaald geen saai leven. Jongens, echt waar niet. Geen leven is dat van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Nee, weet je, dat is een leven gedreven door de liefde. De liefde tot God die in Christus met zijn zaligmakende genade is verschenen. Wie daarin deel mag, die weet en die verwacht wat komen gaat. De eeuwige heerlijkheid. De eeuwige glorie waarin gedeeld mag worden. En de door de geest ontstoken wederliefde maakt. Dat we van harte ook zo willen leven. Als voorbereiding op wat komt. Gemeente, en zo stempelt het overdenken en het verwachten van dat hemelse leven. Als vanzelf mijn leven hier op aarde. In deze tegenwoordige wereld, letterlijk staat er in het huidige tijdperk. Want wij leven in het tijdperk tussen Jezus' eerste en tweede komst. En zijn eerste komst was een verschijnen in nederigheid. We hebben daarvan gehoord. De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Christus kwam als kinderke klein en teer, heel nederig. Maar zijn tweede komst zal hij verschijnen. Met majesteit en heerlijkheid. Om al de zijnen daarin dan te laten delen. Gemeente, daar het oog op gericht. En dat boven alles zoeken. Dat geeft moed. En dat geeft kracht om verder te kunnen. Ook straks na kerst. Als dan het leven van alle dag zich weer aandient. Om dan vaak midden in alle strijd en aanvechting wellicht toch te mogen weten. Hij komt en hij zal verschijnen in heerlijkheid. O, onuitsprekelijk rijk zal dat zijn om te delen in die heerlijkheid. Ongestoorde gemeenschap met God, de bron van zaligheid. Ja, zijn shalom wordt werkelijkheid. Nooit meer iets dat scheiding brengt tussen hem en onze ziel. Nooit meer zondigen. Nooit meer pijn en verdriet, nooit meer lijden en nooit meer sterven. Maar in Christus, bevorderd tot heerlijkheid, vol van zijn liefde, vol van aanbidding. Daarom, gemeente, en daartoe voedt nu de geest op als voorbereiding op die heerlijkheid. Ja, dan wordt het ook ons gebed en ons verlangen. O Heer, leer me dan de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen. En leer mij, Heere, elke dag matig, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Want ik verwacht de zalige hoop en verschijning van uw heerlijkheid. God des levens, ach, wanneer? Amen. Laten we dat ook zingen, gemeente, als antwoord op de verkondiging met Psalm 42, het eerste en ook derde vers. 1 en 3 van 42. Samen de Heere danken. Heer, en wat hebben we een reden om uw naam te danken. Voor dat onuitsprekelijke wonder. Van die zaligmakende genade van u. Die verschenen is aan alle mensen. Heren, ook aan ons. Al bij onze doop betekend en verzegeld. Die belofte. O Heere, geef dan. Dat we op zo'n grote zaligheid. Acht zullen geven. Dat, Heere, zullen zoeken. Om zo ook te leven. In dit leven vol van gebrokenheid. En dat zal het blijven tot aan de laatste dag. Tot aan onze laatste snik. Daarin toch, Heere, leven met het verlangen tot uw eer te leven en met de troost, de hoop en de verwachting van wat komt. Want Heere, een christen is toch, als het goed is, niet in de eerste plaats en alleen, maar bezig met wat nu is, maar wat komt. O Heere, doe ons zo dan zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus Jezus is, aan de rechterhand van u de Vader, van waar u komen zult. O Heere, en bewaar ons er dan voor, dat we dan zullen moeten bekennen. Ik heb niet gewild. Heere, maar kom tot ons allen en overwin. Alle weerstanden die er zijn kunnen, waai en blaas aan, Heer, het vuur ook, wat u gewerkt al hebt, maar wat misschien onder de as ligt en dreigt te verstikken. Verheerlijk zo, Heere, uw naam en wil ons zo allen gedenken. In het verdere van deze week, als ook morgen nog weer een dienst belegd mag worden, en we, Heere, opnieuw, dat teken ook van uw trouw, mogen daarvan mogen horen, maar het ook mogen zien in het sacrament van de heilige doop. Gedenk zo, Heere, heel de gemeente, ons allen. Gedenk ook de broeders van de kerkenraad die leiding mogen geven. Wil ook hen, Heere, bedouwen met uw geest. Wil ook hen leren en onderwijzen door uw woord en door uw geest. Wees zo, Heere, ook met onze vriend en broeder dominee Breuren, bijzonder ook in deze dagen, waarin er zoveel is en zoveel ook gevraagd wordt. Heere, geeft u hem de kracht, de lust en de liefde, en wees hem zo nabij, samen ook met zijn gezin. Stel tot een zegen, Heere, en verheerlijk zo door dat alles heen uw grote naam. Vergeef ons ook al het verkeerde dat er was. We bidden het u, uit genade, om Jezus wil alleen. En we bidden u, Heer, doe ons uitzien naar die komst. Ja, kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig, want uw komst is het, die mijn heil vol maakt. Amen. Zingen we tot slot, gemeente, uit gezang 5, de berijming van het Onze Vader, de versen 9 en 10, 9 en 10 van gezang 5. Ga dan heen in vrede. En draag met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.